De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 38, de versen 16 en 17 als kern. Heere, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst tot ze in de groeven der vertering niet kwam. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gemeente, dat is het geschrift van Hizkia toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was, zo staat er in vers 9. Een getuigenis van de koning zelf over hoe hij het heeft ondervonden op dat ziekbed en daarna. Een zelfgetuigenis, nee, een getuigenis over de grote daden Gods in zijn leven. En Jesaja, de profeet, heeft dat mogen opnemen in zijn boek. Er was wel eens wat geweest, hè, tussen die twee, Hizkia en Jesaja. Ook wel eens verwijdering, maar hij zal dit maar wat graag opgenomen hebben. Daar ben ik van overtuigd, dat hij dit maar wat graag opgenomen heeft in zijn boek. Dit geschrift van de koning Hizkia. Het bevat twee delen. Vers 10 tot 14, waarvan morgen de tekst uitgenomen werd. Wees gij mijn borg. Die versen die blikken terug. Hoe was het? Toen de koning op zijn ziekbed lag. Hoe bad hij toen? Tot de Heere. Ik zeide, vers 10, ik zeide dit en dat. Hij zei, ik zal tot de poorten van de dood ingaan. Ik zal den Heere niet meer aanschouwen in zijn heilige woning. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Dat zal niet meer zijn. Mijn levenstijd is van mij weggetogen als een herdershut. Mijn leven afgesneden zoals een wever zijn web afsnijdt. En dat heb ik aan mijzelf te wijten. Ik heb dat gedaan. Zo hebben we het vanmorgen ook gezien. En nu is het maar zo kort als de schemertijd nog. Van de dag tot de nacht. Ja, die is zo, die schemertijd is zo voorbij. Het is bijna met mij gedaan. Als een leeuw zal hij mijn beenderen breken. En een leeuw zit ook niet twee uur te wachten voordat hij op zijn prooi valt. Nee, zeker niet. Het is dus inderdaad heel snel gedaan. We hoorden hem piepen als een zwaluw. We hoorden hem kirren als de duif. Wees gij mijn borg. Dat was het eerste gedeelte. Dat was toen hij op zijn ziekbed lag. En vanaf vers 15 is er de omslag. Dan is de profeet Jesaja bij hem gekomen, voor de tweede keer. En hij heeft gezegd, de Heere zal je 15 jaren erbij geven. De Heere zal je genezen. En op de derde dag, overmorgen, zul je naar de tempel gaan. En als de koning Hizkia dat allemaal heeft vernomen en als hij dat ook waarheid ziet worden, wat Jesaja dan spreekt, ongelooflijk dat zoiets gebeuren kan, hè, maar ik kreeg een teken. Ongelooflijk. Wat gebeurt? Ja, dan staat de koning erachter. Dan staat de koning erachter. En dan zegt hij in vers 15, dat is het tweede gedeelte dus, het danklied, zullen we maar even zeggen. Wat zal ik spreken? Hij weet gewoon echt niet wat hij zeggen moet. De hand op de mond. Stom van verbazing. Als iemand zegt, wat zal ik spreken, dan zegt hij daarmee, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik zeggen zal. Want de Heere heeft als het ware mijn mond stilgezet. Stil van verwondering. Ja, dat kan het zijn. Hè? Dat kan het zijn dat je zwijgen moet. Zo is het in Psalm 39 ook. Psalm 39 heb je diezelfde woorden. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. En waarom dan niet? Want jij hebt het gedaan. En vlak daarvoor had hij gevraagd, Heere, verlos mij van mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. We hebben het vanmorgen aan het eind van de dienst nog gezongen, uit het vijfde vers van Psalm 39. Verlos mij van mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. En dan meteen erachter in die psalm, ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want hij heeft het nog gedaan ook. En dan is de verbazing zo groot. De verwondering zo groot, daar sta je ook met een mond vol tanden. En dan niet van verschrikking en van ellende, maar omdat je het wonder niet aan kunt en niet op kunt, als het ware. En zo is het ook hier. Wat zal ik spreken? Kijk maar wat er staat. Hè. Gelijk hij het mij heeft toegezegd. Alzo heeft hij het gedaan. Hij doet wat hij zegt. Hij tenminste wel. Dat kom je onder de mensen niet zo heel veel tegen, hè, dat ze doen wat ze zeggen en wat ze beloven. Veel beloven, weinig geven, dat doet de gek in vreugde leven, zegt het spreekwoord. En zo is het onder de mensen over het algemeen. Veel beloven, weinig geven, en dat doet de gek in vreugde leven. Maar zo is bij de Heere niet. Als de Heere spreekt, dan doet hij het ook. Als hij gebiedt, dan wordt het terstond. Zal hij het spreken en niet doen? Zal hij het niet bestendig maken? Maar dat is nooit, gemeente, de gewoonste zaak van de wereld, hoor. Als je dat ondervindt, in je eigen leven, als je dat ondervindt, dat datgene wat de Heere toegezegd heeft, dat hij dat nog waar maakt ook. Hoe ongelooflijk dat het ook in je oren zou hebben geklonken. Hoe onmogelijk het ook voor jou was om het ook maar te bevatten. Maar hij doet het nog ook. Ik zal je beloven. Dan weet je niet wat je zeggen moet. Wat zal ik spreken? Zoals hij het heeft gezegd. Zo heeft hij het ook gedaan. Een heerlijke belevenis is dat. Als je dat in jouw eigen leven mag ervaren, dat God zijn beloften allemaal vervult en nakomt van A tot Z. Dat hij betrouwbaar is in alles, zelfs in de grootste zaken. Dan word je stil. Dan word je stil. En ik hoop dat u ook een beetje stil bent geworden vandaag. Vanwege de goedheid van de Heer. Hij zegt er ook nog wat achteraan. Hij zegt, ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren vanwege de bitterheid van mijn ziel. Zoetjes voorttreden. Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Dat zongen we voor de dienst, hè. Die heb ik niet uitgekozen, maar die past er wel precies bij, hè. Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan, en zo zal het nou voortaan wezen, zegt de koning. Die 15 jaar die ik nog krijg. Toen hij 54 was, hij was toen ook nog jong, is hij uiteindelijk gestorven. Hij heeft inderdaad 15 jaar exact bijgekregen. Na die 15 jaar zullen jaren zijn van zoetjes aan te treden. Kalm voortgaan. Bedachtzaam schrijden. He, schrijden, dat is heel, heel, heel voorzichtig wandelen. He. Schrijden. Die mens schrijdt voort, zeggen we dan. Dat is een wat ouderwets woord. Maar schrijden, dat is wat anders dan gewoon lopen. Dat voelt u wel aan. En hij neemt zich voor om voortaan de jaren die hem nog resten zo voort door te brengen. Zo door te brengen. Niet zoals hij voorheen gedaan heeft. In die dagen toen hij op de Egyptenaren rustte. Toen was het allemaal onrust. En jagen en jachten om die Egyptenaren maar voor je te winnen. Om die maar over te halen, om te doen wat je graag wilde dat ze zouden doen. Maar nu de bitterheid van zijn ziel verleden tijd is, hè, dat vanwege de bitterheid van mijn ziel, het Mara, Mara, dat staat er, vanwege het Mara van mijn ziel, nu dat verleden tijd is, nu zal ik kalmpjes aanwandelen met de Heer. Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Verstandig handelen in de goede weg. De weg van de Heer. Verstandig handelen in de wegen van de Heer. Nu hij door de Heer is stilgezet en weer terecht is gebracht. God heeft zijn genade weer in zijn leven laten komen, laten terugkomen. Ja, nu zal hij ook zijn leven verder aan de Heer leiden. Nu zal dat ook in zijn tred, in zijn levenswandel, zichtbaar en merkbaar zijn. Niet meer zoals het de laatste tijd geweest is. Toen hij ongehoorzaam was aan het woord van de profeet Jesaja. Nee, nu zo niet meer. Hij zal nu al zoetjes, al kalmpjes voorttreden. Al de jaren van zijn leven. En dat zijn dus die 15 die hem nog gegund zijn. Het woord voetjes, voet, voortreden, dat schijnt in de Hebreeuwse taal samen te hangen met het lopen van een kameel. Nou kunnen kamelen ook snel gaan, als moet, maar doorgaans lopen ze heel kalm. Heel rustig. En als zo'n kameel wil de koning voortaan lopen in het spoor van de Heer. Want als je door de Heer terechtgebracht bent en hij heeft je genade bewezen, dan moet je je in het vervolg ook hoeden voor de zonde. Hoeden voor de zonde, dat je er niet weer in valt. Dan moet je je wel voor wachten. Dat vraagt een kalme bedachtzame wandel. Want je zou de Heere God toch eens opnieuw tot toren verwekken. Dat zou erg zijn. Dus dat vraagt om een voorzichtige wandel. Een stille wandel zoals van een kameel. En dan gaat hij verder. Hij zegt, Heere, hij spreekt de Heere aan. Heere, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. Bij deze dingen bedoelt hij, met deze dingen bedoelt hij de dingen die u nu aan mij gedaan hebt. Wat u beloofd had, maar ook bent nagekomen. Dat u mij genade hebt bewezen. Dat u mijn zonden hebt vergeven. Dat je mijn leven hebt verlengd. Bij zulke dingen leeft men. Dat is tenminste pas leven. Dat is tenminste pas leven. Leven is meer dan alleen maar wat ademhalen. Dat doen we allemaal. Maar de meeste mensen ademen wel, nemen wel adem, maar halen wel adem, maar leven niet. Ze leven niet. Ze zijn dood. Van nature dood in de zonde en in de misdaden. Dat is geen leven. Dat is een doodsbestaan. Maar Hizkia zegt hier, in deze dingen waar we het nu over hebben, wat God aan mij gedaan heeft, wat hij heeft waargemaakt van zijn belofte, wat daarin te vinden is in die belofte, en wat daaruit gebleken is in mijn leven, dat is het ware leven. Daar leeft een mens van. Dat is tenminste echt nog eens leven. Dat is het woord leven met een hoofdletter. Dat is het woord leven waard. Bij deze dingen leeft. En hierin is dan ook het leven van mijn geest, van mijn ziel. Hier leef ik in en hier adem ik nu in datgene wat de Heere voor mij betekent, wat Hij voor mij alles tot stand heeft gebracht. Dat hij mij gezond gemaakt heeft en mij genezen. En dan staat er ook eigenlijk weer het leven gegeven. Het woord genezen wat hier gebruikt wordt, dat betekent letterlijk, hij heeft mij het leven gegeven. Zo staat het eigenlijk. Hij heeft mij gezond gemaakt en gij hebt mij het leven gegeven. Drie keer dus dat woord leven in één tekst. Bij deze dingen leeft men. Daarin is het leven van mijn geest. En gij hebt mij gezond gemaakt en mij het leven gegeven. Zo staat het er eigenlijk volgens de grondtaal. Driemaal dat woord leven. Dit is het echte leven. Pas. Leeft u ook echt? Jij? Mag u vandaag leven? Leven van de genade van God. Die u gebleken is. In de vervulling van zijn belofte. In het waarmaken van zijn woorden. Nou, dan bent u in goed gezelschap. Dan bent u in gezelschap van koning Hizkia. Want die mocht ook leven. Dit is pas leven, zei hij. Dit is pas leven. Dat we het maar goed zullen onthouden. Dat je nog niet leeft. Dat je nog dood bent, als je dat leven niet kent. Als je de genade van God niet kent, dan heb je van het leven nog niet genoten. Nog niet werkelijk de vruchten van het leven geplukt. Nee, dan sta je er nog buiten. Hizkia, die mocht het zeggen. Dit leven heb ik nu van de Heere verkregen. En dan gaat hij nog weer verder. Dan zegt hij, zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. De kanttekening van de Statenbijbel, die merkt op dat hier ook vertaald kan worden, niet in vrede, maar ook tot vrede. En ik denk dat dat ook de juiste vertaling is. Dat staat eigenlijk ook in het Hebreeuws, volgens mij, tot leven is mij de bitterheid bitter geweest. Dus, bitter was het, Mara was het, Mara was het inderdaad. Ja, dat heeft hij ook wel ondervonden. Mara was het, hè. In die tijd van Sanherib, in die tijd toen die daar ziek op bed lag en toen de profeet kwam en hem zei dat hij niet meer beter zou worden. Mara is het geweest. De bitterheid was inderdaad bitter. Mara was Mara, dat heeft hij ondervonden. Maar tot vrede is hem de bitterheid bitter geweest. Het heeft hem middelijkerwijs de vrede aangebracht. Hij is juist daardoor, door dat Mara heen, is hij tot vrede mogen komen. Dat heeft hem tot de vrede geleid. De Heere heeft er vrede mee uitgewerkt in zijn hart en in zijn leven. Ja, dan kan het wel eens moeilijk zijn in het leven hoor. Dan kan het inderdaad wel eens bitter zijn zoals Naomi ook zei, noem mij maar Mara. Noem mij maar Mara. Zoals de kinderen in Israëls die fontein daar, die bron daar op de woestijnreis ook Mara noemden, omdat het water zo bitter was. Wat een teleurstelling was dat. Eindelijk hadden ze water gevonden en toen was het ondrinkbaar, toen was het Mara, toen was het bitter. Ja, dat is een bittere teleurstelling. Maar de Heere die werkt juist met die dingen nog wel eens een keer goede dingen uit. Hè. Hij laat juist daardoor de vrede nog wel eens neerdalen in je ziel. Het is nog niet zo verkeerd om verdrukt te zijn geweest. Dat zegt de psalmist ook, hè. Dat lees je op vele plaatsen in Gods woord. Wij vinden bitterheid niet aangenaam en bitterheid is ook niet aangenaam. Nee, bitterheid is bitter. Dat zegt de koning ook, hè. Het is mij bitter geweest. In de bitterheid is het mij bitter geweest. Maar het is tot vrede heeft het mogen strekken. Dat is de uitkomst. En de uitkomst die telt, hè. De uitkomst. Die telt, als het dan maar zo mag zijn, dat die bitterheid je uiteindelijk de vrede aanbrengt. En die bij je achterlaat, dan heb je reden om God te loven. Nou, dat gaat de koning dan ook zo dadelijk doen. Maar eerst zegt hij nog wat anders. En dat zijn heel tiere woorden, gemeente, heel tiere woorden. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Ja, als je dus weten wil wat die vrede inhoudt, dan kunt u het hier horen. God heeft gedaan met de koning zoals de vader van de verloren zoon dat deed met zijn terugkerende zoon toen hij tot hem naderde. Hij omhelsde hem en hij kuste hem. Zo heeft de Heer het ook gedaan met de ziel van zijn kind en knecht, Hiskia. Ook een verloren zoon. Gelijk een schaap had hij gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder had verloren. Maar de Heere God, die heeft hem weer opgezocht. Die is teruggekeerd. En de Heere God die heeft hem tegen zich aangedrukt. Niet om hem te verpletteren, maar om hem in liefde te omarmen. Dat is heel teer, weet u niet, dat er zo staat. Het is een prachtige uitdrukking die we hier vinden. Hè? Wat de koning zo prachtig ook heeft weergegeven. Natuurlijk is dat niet letterlijk zo. Maar zo heeft de koning het wel ervaren. Zo was het wel de bevinding van zijn hart. Dat de Heer hem als het ware als een vader zich ontfermt over de kinderen. Zich ontfermde over hem. Hoewel hij tegen de Heere had gezondigd. Hij doet ons niet naar onze zonde en hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo jubelt de 103e psalm die we vanmorgen nog hebben gehoord na afloop van het avondmaal. He? Nou ja, zo heeft de Heer het met Hiskia ook gedaan. Hij heeft zijn tegenstribbelende kind dat zo lang had tegengestribbeld. En dat zoveel kastijding nodig had. Toen hij terecht kwam, door al die kastijding heen, tot vrede kwam. Ja, die vrede heeft hij in de armen van de Heere gevonden. Toen de Heere hem aannam en hem liefelijk omarmde. Dat vind je niet zo vaak in de Bijbel, deze uitdrukking. He, dat de Heere de zijnen omarmt en omhelst, dat vind je eigenlijk Bij mij weten alleen maar hier. Ja, er zijn wel prachtige uitdrukkingen elders, maar dit is toch wel een van de allermooiste, zal ik zeggen. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Heb je het ook misschien wel eens ervaren? Misschien vandaag aan de tafel? Dat je last had van je zonde. Dat je diep verontrust was over wie je was. Heen en weer geschud. En dat de Heer zich overboog naar je toe. Met zijn woord. En met zijn geest. En dat hij je ziel heeft gekoesterd aan zijn hart. Gekoesterd aan zijn hart. Zalige ondervinding is dat. Zalige ondervinding. Als je weten mag dat de Heere je als een kind op schoot neemt en tegen je aandrukt en je een kus drukt op je wangen. Hier al, in dit leven. Straks zal hij alle tranen uit de ogen uitwissen. En dan zal hij het allemaal met al de zijnen doen, hè, die daar boven komen. Maar dat je dat hier in dit leven al mag ondervinden. Zalige gewaarwording is dat. Want gij hebt al mijn zonden, dat staat er ook bij. Hè? Dat heeft er alles natuurlijk mee te maken. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Je hebt ze gedempt in de diepte van de zee, zegt de profeet Micha. Als de Heere vergeeft, gemeente, en hij heeft Hiskia vergeven, dan komt hij er ook nooit meer op terug. Van oude koeien weet de Heere God niet. Oude koeien uit de sloot te halen. Mensen kunnen dat heel goed, hè. Als wij zeggen dat we iets vergeven hebben, ja. Nou ja, bij ons is vergeven geen vergeten. Het minste geringste dat er weer wat gebeurt, staan we weer in licht te laaien. Niet waar? Zo zijn wij. Hè? Dan komt er al dat oude dat dan zogenaamd vergeven was. Ja, dat komt toch weer bovendrijven. En dat speelt dan toch weer zijn rol. Zo is het bij de Heere niet. Bij de Heere is vergeven vergeten. Nimmer meer gedenken, zegt onze catechismus. Nimmer meer gedenken, dat is bij God vergeven. En zo zegt de Bijbel het trouwens ook gewoon. Ik gedenk uw zonden niet. Ik gedenk ze niet. Ik denk er niet meer aan. Ik kom er ook niet meer op terug. Gemeente, dat mag je weten als God je de zonde vergeven heeft. Dat de Heere God niet weer van voren af aan begint. En dat hij niet weer begint over die dingen van toen en toen en toen en toen en toen. Dat doen de mensen wel. De mensen vergeven je nooit iets ten diepst. Als je een keer een scheve schaats gereden hebt op enig gebied. Nou, dat wordt je altijd je leven lang achterna gedragen. Dan weten de mensen altijd zich nog wel te herinneren. Van ja, toen en toen en toen en toen en toen en toen. Maar de Heere die komt er niet op terug. Als het tussen de Heere en je ziel effen is geworden, maar dat moet dan natuurlijk wel gebeurd zijn. Hè? Dan moet je wel met die zonde tot de Heere zijn gegaan. Hè? Dat moet dan wel zo zijn. Hè? Als dat zo is. Ja, dan komt de Heere er echt niet meer op terug. Dan laten mensen er maar praten, maar de Heere komt er niet meer op terug. Vergeven is vergeven. Vergeven is vergeten bij de Allerhoogste wel. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En wat achter je rug ligt, dat zie je niet meer. De Heer draait zich niet om daar nog naar te kijken. Wat ligt daar allemaal nog? Nee, hij zal het dempen, zegt de profeet. Dempen in de diepte van de zee. En daar wordt het nooit meer opgerakeld en opgevist. Nee, daar blijft het liggen op de bodem van de diepte van de oceanen. Zo is de Heere onze God. Zo kunnen we het ook op andere plaatsen in het woord lezen. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Om er nooit meer op terug te komen. Gemeente, dat is een heerlijke wetenschap, of niet soms? Hoeveel zonde je ook hebt en had. Als je weet dat je hier tot Christus bent gekomen. En je hebt als een arme zondaar gekermd tot hem. Gekirt als een duif. Gepiept als een zwaluw. Niet om dat piepen of niet om dat kermen hoor. Dat kan geen grond zijn waarom de Heere God dat ons vergeeft. Maar hij doet het uit die loutere barmhartigheid. Hij doet het enkel om Christus wil. En als hij het dan doet, dan doet hij het goed, dan doet hij het grondig, dan doet hij het royaal. Tot een volkomen verzoening, hè, zeiden we vanmorgen aan de tafel. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En is er niet eentje uitgezonderd, niet eentje uitgezonderd. Ook mijn zondige natuur niet, waar ik mijn leven lang tegen te strijden heb. Ik mag weten dat het alles achter zijn rug ligt. Alles achter zijn rug ligt. En iedere zonde die ik nog weer doe, ja, die moet beleden worden. En dan doet de Heer het opnieuw. Hè? Dan werpt hij het opnieuw achter zijn rug. En dan word ik er opnieuw stilletjes van. Heel stilletjes van. Wat zal ik spreken? Hij heeft het weer gedaan. Weer gedaan. Alles achter zijn rug geworpen. En dan gaat de koning nog even spreken over die 15 jaren die hij erbij krijgt. Hij mag nog leven. Hij mag nog leven. Al is het dan maar 15 jaren, 39 jaar, tot zijn 54ste toe. Hij mag nog leven. En wat is hij nou van plan om in die 15 jaren te doen? We hebben al gezien zoetjes voortreden. Kalmpjes aan, bedachtzaam. In de wegen des Heer. Nu stap ik rustig aan. Maar ook de Heere te loven. De Heere te loven en te prijzen. En dan zegt hij, ja, het graf zal u niet loven. Daar had hij inmiddels in kunnen liggen. Want als hij diezelfde dag nog gestorven was toen Jesaja kwam. Ja, dan was hij de dag daarna al begraven. Zo gaat dat in het oosten, in het oude oosten nog steeds, hè. De dag nadat je, zelfs de dag waarop je sterft, kun je al begraven worden. Maar in ieder geval de dag daarna, dan lig je in het graf. Hiskia had in het graf kunnen liggen al, toen hij dit zei. En het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. En zij die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. Ja, zult u misschien zeggen, maar Hiskia was toch een kind van God. Dan zou toch in ieder geval, ondanks zijn zonde, hij was een kind van God. En dus stond de Heere voor hem in. Dan zou hij toch in ieder geval in de eeuwigheid met zijn ziel de Heere God hebben kunnen grootmaken. En prijzen boven in de hemelse gewesten. Dat zal zo zijn. Dat wisten de ouden van het oude verbond. Die wisten daar ook al wat van hoor. Men zegt wel eens van niet, maar dat is niet waar. Abraham heeft ook al verwacht de stad die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God is. Abraham is ook het eeuwige leven ingegaan. En David en alle anderen die de Heer hebben gekend en gediend. Die zijn knechten waren. Maar gemeente, dat neemt niet weg. Wij denken daar wel eens weinig aan, denk ik. Hè? We willen er ook niet zo aan denken, want het is niet zo aangenaam om daaraan te denken. Aan het graf en aan de dood. Wij denken daar wel eens te weinig aan, dat het lichaam daar ligt en tot ontbinding overgaat. Dat is nog steeds zo. Tot de jongste dag toe zal dat zo zijn. De dood is een vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, zegt de Bijbel. We moeten niet zo vriendelijk over de dood praten, echt niet. En ook niet vriendelijk over de dood denken. De dood is niet vriendelijk. Ook al mag je ziel naar de hemel gaan, als je daaraan denkt dat je lichaam tot ontbinding overgaat, dat je tot het gewormte zult zeggen, dat zegt de Bijbel hoor, dat zegt niet ik. Dat zegt de Bijbel, tot het gewormte zult zeggen, je bent mijn broeder en je bent mijn zuster. Dat is huiveringwekkend. Dat is huivering. Lek in het stille graf zingt niemand sieren lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. He, onze ziel zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof, maar het zieloos lijf kan tot de jongste dag toe, zolang als de dood nog niet verslomben is tot overwinning, zolang kan het zieloos lijf daarin het graf Gods glorie niet uitzeggen en zingen. Op het kerkhof kun je geen koor vormen. Op Urk zijn vele koren, maar ook op het Urkerkerkhof, waar zoveel mensen begraven liggen die op koren hebben gezeten en gezongen. Maar van die mensen die daar begraven liggen kun je geen koor vormen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Hè? Nou, de dood zal u niet prijzen. Het graf niet, de dood niet, niet loven en niet prijzen. En zal je in de kuil nederdalen, de grafkuil, die zullen op uw waarheid ook niet hopen. Hè? Het lichaam ligt daar in de staat van de ontbinding en dat is vanwege de zonde. Hè? Nou, daar is de Bijbel eerlijk in. Ook Hiskia benoemt dat hier gewoon. Op Psalm 88 wordt het ook zo prachtig en zo indringend gezegd. Hè? Wie zal u wonderen, uw beleid, ooit in de duisternis vertellen? Wie zal uw recht in het daglicht stellen, ter plaatse der vergetelheid? Dan gaat het ook over de dood, hè? 88ste psalm. Nou, en dan wordt dat ook gezegd daar, ja, nee, dat kan niemand, hè, niemand, hè, want in het stille graf zingt niemand seren lof. Dat is huiveringwekkend. En dat vinden we nu hier bij Hiskia ook. Hij is dankbaar dat hij ook met zijn lichaam, en met zijn tong, en met zijn mond, hier nog, seren lof mag verkondigen. Daar denk je dus aan. Hij zegt hier, de Heere moet ook hier op de aarde nog geprezen worden. Nou, dat is waar. Hè? Zolang als we hier zijn, zolang als de Heere zijn kinderen hier laat, hebben we de lof van de Heere uit te zeggen en te verkondigen, niet waar. Dat is onze taak en roeping om dat te doen. Want in het stille graf kan het niet hoor, dan kan het althans met je lichaam en met je letterlijke tong kan het niet. Hè? Je ziel wel, maar je lichaam niet. En de koning is dankbaar dat hij met zijn lichaam ook nog die 15 jaren, wat de Heer heeft termijn genoemd, die 15 jaren nog kan loven en prijzen. Het had ook anders kunnen zijn, zegt de koning. Het had ook anders kunnen zijn. Ik had ook al in het graf kunnen liggen. En daar zou van loven en prijzen geen sprake zijn. En nu mag ik nog loven gelijk ik heden doe. En dan staat het dus hoe prachtig, gemeente. De levende, die zal u loven gelijk ik heden doe. En daarmee bedoelt de koning niet alleen maar te zeggen, ook wel, hij bedoelt er ook mee te zeggen, ik leef nog en dus kan en mag ik de Heere nog loven. He, dat bedoelt hij er zeker ook mee te zeggen, dat blijkt wel uit het verband. Maar dat er zo uitdrukkelijk tot 2 keer staat, de levende die zal u loven. Dat geeft wel aan dat er toch ook een meerdere kracht in die woorden zit. En welke dan? Met de levende bedoelt hij degene die echt leeft, die echt leeft. En dan wijs ik u nog eventjes weer naar vers 16. Heren, bij deze dingen leeft men. En in al deze dingen, dit alles, is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij het leven gegeven. Genezen is het leven gegeven. Dat is pas het echte leven. Dit is pas het echte leven. De leven van Gods genade. En dat bedoelt hij ook met die woorden. De levende. De levende, die het echte leven kent, zoals nu ik, Hiskia, dat kennen mag. Die het echte leven kent. De levende die zal u loven, gelijk ik heden doe. Een levend mens maakt God groot, die geestelijk leeft, die van genade leeft. Dat kan niet uitblijven, lieve gemeente. Dat kan niet uitblijven. Dan maak je de naam van de Heere groot gedurende al je dagen. Ja, dat is zeker. Dat hoort erbij, hè, dat je dan de Heere leert loven en leert prijzen. Gelijk ik heden doe, zegt de koning. Heden al mag hij daar een aanvang meenemen. Nu die dit geschrift maakt, mag die de Heere daar ook in loven en in prijzen, want God heeft hem levend gemaakt. De levende die zal u loven. Er zijn een paar plekken meer in het Oude Testament waar het woord levend die betekenis heeft. Ik denk aan het boek Prediker, waar staat: het is beter te gaan in het klaaghuis dan in een huis der maaltijden. Want daarin is het einde van alle mensen. Het klaaghuis is het leven van alle mensen. En dan staat er: en de levende, die legt het in zijn hart. De levende, die legt het in zijn hart. Dat moet daar wel betekenen. De mens die op mag merken. De mens die niet alleen maar ademhaalt, maar die ook de dingen in de gaten mag hebben leren krijgen door Gods genade. Die trekt er zijn conclusies uit in het klaaghuis. Een dood mens die leeft overal overheen. Wat er ook gebeurt, al sterven ze bij bosjes om je heen. Nou, je leeft gewoon door je. Eventjes ben je van slag, maar dan ga je gewoon weer verder. Maar de levende, die legt het in zijn hart. Die trekt er zijn conclusies uit. Die denkt erover na. En die keert ermee in tot zichzelf. En op hem heeft het uitwerking. De levende. En ook in de klaagliederen van Jeremia hebben we zo'n tekst. Daar vraagt, in klaagliederen 3, lang hoofdstukken staat, 66 versies. In klaagliederen 3, daar vraagt de profeet: wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. En dan is de vraag: wat betekent dat levend mens? Wat bedoelt hij dan met een levend mens? Dat is een mens die het ware leven kent. Die klaagt niet over God. Die klaagt ook niet over de omstandigheden waarin die zit. Die loopt niet te mekkeren en te zeuren. Die klaagt over zijn zonde. Een levend mens klaagt over zijn zonde. Die heeft er wat beters om over te klagen. Dan ga je niet klagen over God en over een ander en over andere mensen en over de omstandigheden van je leven en over alles wat je hebt ondervonden en over je armoede. Dan ga je niet overlopen klagen. Je klaagt, een levend mens die heeft wel wat beters, die klaagt over zijn zonde. Dat staat in klaagliederen 3. Ja, dat zijn twee voorbeelden die ik zo uit mijn hoofd ken, zijn er misschien nog wel een paar, maar een paar voorbeelden die ik zo kan noemen waar dat levend die specifieke betekenis heeft. Van niet alleen maar ademhalen, maar echt leven, een echt levend mens. En ook hier heeft het, dunkt mij, die klank, de levende. Hierin is het leven van mijn geest. Bij deze dingen leeft men. Hij heeft mij levend gemaakt. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe. En de Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. Had Hiskia dan kinderen? Nee, die had hij nog niet. Maar hij heeft wel begrepen waarom dat hij die 15 jaar erbij kreeg. En in de derde van die 15 jaren heeft hij een zoon gekregen, een opvolger. om het huis van David voort te zetten. En hier staat kinderen in het meervoud. De vader zal uw naam de kinderen bekendmaken. Kinderen, meervoud. Je zou eruit kunnen opmaken dat hij dus nog meer kinderen heeft gekregen. Dat is ook heel goed mogelijk in 15 jaar tijd, niet waar? Het is heel goed mogelijk dat het niet bij die ene alleen is gebleven. Dat is heel wel mogelijk. En hij beseft hier dat hij dan ook de taak heeft om het door te geven. Door te geven wat God aan hem gedaan heeft. Door te geven wie God is. De waarheid van God. Uw waarheid, niet mijn waarheid, maar uw waarheid, Gods waarheid. De Vader zal die aan de kinderen bekend maken. Dit is waard om doorgegeven te worden van geslacht tot geslacht, totdat de grote Davids zoon uit dat geslacht komen zal. En het is ook waard om door u doorgegeven te worden. Laat het maar horen aan je kinderen wat God gedaan heeft aan je ziel. Dat is niet, dat is het mooiste wat er is, als kinderen dat nou eens van hun ouders mogen horen. Wie God voor ze is. En wie Christus voor ze is. Zodat aan je gewaar mogen worden. Dat hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dat kan ook zijn door je uitstraling en door hoe je leeft. Kan het ook zichtbaar worden wie God voor je is. In een godvruchtige wandel. Dat zegt vaak nog veel meer dan 1000 gesprekken. De godvruchtige wandel. Als je die bij je vader en je moeder gewaar wordt. Dan wordt daarin Gods waarheid doorgegeven. Die wordt dan voorgeleefd. En dan is het natuurlijk ook wel eens mooi als je er iets van mag horen. Zeker, hè? En de koning neemt het hier voor om dat te gaan doen. Of hij dat goed gedaan heeft of niet, dat zullen we even in het midden laten. Want zijn zoon Manasse is de beste koning niet geworden. Al is hij uiteindelijk tot bekering gekomen. Dus dan zullen we even in het midden laten wat Hizkia ervan gebruikt heeft. Maar het hartelijke voornemen dat er is, dat is goed. Dat is zeker goed. Zoals ook dat hartelijke voornemen om stilletjes te wandelen, bedachtzaam te wandelen, goed is. Of Hizkia dat ook helemaal aangekomen is, dat zullen we nog te zijner tijd te horen krijgen. Maar het voornemen was goed. Dat in elk geval het verlangen van het hart, dat was er om zo te leven. En zo Gods naam te verkondigen. De Heere was gereed om mij te verlossen. Hè? De Heere was er om dat te doen. Hij was er om dat te doen. Het woord gereed staat schuin gedrukt. Dat ziet u, dat is door de vertalers erbij gevoegd. Maar er staat gewoon, de Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen al de dagen onzes levens in het huis des Heren. En wat dan opvalt natuurlijk, gemeente, dat is dat woordje wij en ons. Hè? Dat de koning niet meer in de ik-vorm spreekt, maar in de meervoudszin en ook anderen erin betrekt. Hij zelf met anderen met hem. Kom, ga met ons. En doe. Daar hoor ik daar iets van in. Dus hij wil niet alleen in het huis des Heren gaan in zijn eentje. Maar hij moedigt anderen uit. Om mee te gaan. Om daar Gods naam te danken. Psalm 116. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heffen u de lof des Heren aan. Snagenspel. Ja, dat mag er dan ook aan te pas komen. De neginoot, hè? Ja, dat slaat dan eigenlijk op de neginoot. Zal ik mijn snarenspel laten horen? Wij zullen dat doen. Ik en anderen met mij. De koning neemt er nog graag een paar mee naar het huis van de Heere. En het is zo, gemeente. Als je genade bij God gevonden hebt, dan word je daar graag gezien in het huis van de Heer. En dan ben je daar ook graag kind aan huis. Dat is toch in ieder geval een zeker, hè? Dat is zeker een teken van genade, hoor. Ik zeg niet dat kerkgaan zalig maakt. Dat hoort u mij niet zeggen. Dat heb ik ook nooit beweerd. Van geen enkele kant van en ook hier niet. Maar ik zeg wel omgekeerd. Waar genade is en waar zaligheid gevonden is, dan ga je wel naar de kerk. En dan ga ik met vreugde naar de kerk. En met liefde naar de kerk. En dan ga je het huis des Heren binnen om daar de naam des Heren te danken en te loven en te prijzen. En om zijn woord te horen. De Heren was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij, kom ga met ons en doe als wij, op mijn snarenspel spelen. Al de dagen van ons leven. In het huis des Heren. Ge zult overmorgen, overmorgen, zult gij ten huize des Heren opgaan op de derde dag. Het derde dag. Komt vaker tegen in de Bijbel, hè? Bij de opstanding van Jezus. Op de derde dag. Drie is ook een heel bijzonder getal in de Bijbel. Maar dat even terzijde. Dus overmorgen zal die in het huis des Heren gaan. En het is niet bij die ene keer gebleven. Hoe weet ik dat? Wel, omdat er staat al de dagen onzes levens. Al die 15 jaar. Want in het huis van de Heere vertoeven, dat kun je niet vaak genoeg doen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Amen.